En de schriftlezing Lucas 12 vanaf vers 49 tot en met 13 vers 9.
Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het alreede ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst, totdat het volbracht zij? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in 1 huis verdeeld zijn. 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader. De moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder. De schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zeide ook tot de scharen: wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen en het geschiet al zo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn en het geschiet. Gij geveinsde, het aanschijn van de aarde en van de hemel weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doe naastigheid op de weg om van hem verlost te worden. Opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan totdat gij ook het laatste penningske betaald zult hebben. En er waren te diezelfde tijden enige tegenwoordig die hem boodschapten van Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al die Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij alle insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden.
Gemeente, wij luisteren vanavond naar enkele woorden van de Heer Jezus en de aanleiding daartoe, zoals opgetekend in Lucas 13, de versen 1 tot en met 5. Laten we dat nog een keer samen lezen. En er waren in diezelfde tijd enigen tegenwoordig die hem, de Heer Jezus, die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en ze doodde, meent ge dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge allen desgelijks vergaan. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Wat ik u vragen wil, en jullie, zegt de datum 11 september jullie iets? Ja, natuurlijk zeg je. Dat is vandaag. Vandaag is het 11 september. De scholen zijn alweer een poosje begonnen. En we schieten alweer op, nog maar een dag of 10. Of we komen in de herfst terecht. En vanmorgen was daar ook best het een en ander van te merken. 11 september. Gemeente 9-11. Nou, u bedacht het misschien al. 9-11. Sinds 2001, vandaag precies 21 jaar geleden, 3 keer 7 jaren geleden, zal deze datum wereldwijd in herinnering brengen als werkelijk een gruwelijke dag. Op de morgen van dinsdag 11 september 2001 stroomden in New York duizenden mensen de Twin Towers binnen. Die twee vele honderden meters hoge torens van het World Trade Center. Nou, zo gebeurde dat elke ochtend. Naar de tred van de gewone werkdag. Zo ook op dinsdag 11 september. Maar om 9:15 op die mooie septemberochtend boorde een passagiersvliegtuig met 92 mensen aan boord zich in een van de torens. En we kennen het beeld. De Noordelijke Toren. En 20 minuten later vloog een ander vliegtuig met 56 passagiers die andere, de Zuidelijke Toren, binnen. Gigantische vuurballen en dikke rookwolken waren het gevolg. En doodsbange werknemers braken ramen open en sprongen naar beneden, een gewisse dood tegemoet. En een enkel uur later stortten de ooit zo imponerende gebouwen in, de een na de ander. En een enorme paddenstoel van geel stof daalde op de verbijsterde stad neer. En er bleef een gigantische berg smeulend puin over. Een verborgen graf van bijna 3000 zielen die in en bij het gebouw waren toen de terroristen toesloegen. Iemand schreef ooit, vele jaren daarvoor: we leven in een bezeten wereld en we weten het. Gemeente, 21 september staat niet op zichzelf. Al sinds de zondeval van de eerste mens is het gebleken. De mens is voor de mens een wolf. Met Kain is het begonnen en tot op de dag van vandaag gaat het door. En het is niet alleen het geweld dat de ene mens de andere aandoet. Ook andersoortige crises waren door deze wereld. En ik las in de afgelopen week een typering nu al van het jaar 2022. Het is het jaar van de polycrises. Dat betekent een opeenstapeling van crisissen. De afgelopen 2,5 jaar maakten we de coronacrisis mee, die nog niet ten einde is. En na dat ene week kwam het ander alweer. De oorlog aan de oostflank van Europa. Nota bene hadden we nooit gedacht. En we denken aan de soldaten aan het front en de vrouwen en de kinderen die moesten vluchten. waarvan er ook in Sliedrecht op dit ogenblik zijn. In Ethiopië gebeuren gruweldaden tegen de bevolking in een bloedige burgeroorlog. Moet ik nog meer noemen? De vervolging van de Oeigoeren in China. De ellende van het Afghaanse volk sinds Al-Qaeda daar weer aan de macht is. De terreuraanvallen van Boko Haram in Nigeria. En op veel plaatsen in deze wereld de vervolging en de verdrukking van belijdende christenen. Noord-Korea, China, Jemen en ga maar door. Gemeente, rampen kwamen ook in de tijd van de Bijbel voor. Kleine rampen en grote rampen. De zonde kwam in de wereld. En in het vervolg van de zonde, de pijn, het verdriet, de moeite, de duisternis. Het schepsel zucht als in barensnood. En daar horen we vanmiddag over. Vanuit de geschiedenis van Lucas 13. Een ramp. Ja, twee zelfs. En dan komen de mensen met vragen, of eigenlijk met hun meningen, met hun kijk op de dingen. En de Heer Jezus hoort het. En gemeente, dan gaat Hij spreken. En naar wat Hij zegt, gaan we vanavond een ogenblik luisteren. Want zijn woorden bevatten ook in 2022 nog lessen voor hier en nu. Voor mij, voor jou en voor u. Ik noem die prediking van de Heer Jezus maar, gemeente, zijn boeteprediking. O, zijn prediking was breder en dieper en wijder, zeker. Maar een belangrijk aspect van de bediening door hem betrof de prediking tot boete en verootmoediging. Twee dingen. Wat er gebeurde, we zien even de context, het verband, wat er gebeurde en wat er naar de woorden van de Heer Jezus zal gebeuren. Of misschien toch niet. Hoe dan ook, de boeteprediking van de Heer Jezus. Wat er gebeurde en wat er zal gebeuren. We lazen het. Er is iets heel ergs gebeurd in Jeruzalem. De mensen daar hebben hun mond er vol van. Nota bene, dat gebeurde niet elke dag. Een terechtstelling op het Tempelplein. En enkele Galileërs zijn er het slachtoffer van geworden. Die mannen in het Galilea, dat waren niet zomaar eenvoudige vrome pelgrims die naar Jeruzalem waren gekomen om te offeren. Nee, het waren vrijheidsstrijders, zeloten, partizanen, mensen van de ondergrondse, die het niet eens waren met de bezetting door Rome. En ze waren in opstand gekomen. Het hadden misschien wel slachtoffers gemaakt. En Pilatus, de landvocht, ruw en hardvochtig als hij was, maakte korte metten. Soldaten had hij erop afgestuurd. En daar, toen deze partizanen gevlucht waren naar het altaar, in wanhoop waarschijnlijk, want greep je de hoorns van het altaar aan, dan was er genade voor je. Maar daar had de stadhouder geen boodschap aan. Uitgerekend daar heeft hij die Galileërs laten neersabelen. En het staat er heel plastisch in onze tekst. Zodat hun bloed, kunt je voorstellen jongens en meisjes? Zodat hun bloed zich mengde met het bloed van de offers. En wegvloeide in de richting van het Kidrondal. En die gebeurtenis heeft begrijpelijk veel stof tot spreken opgeleverd. En de gevoelens van verzet tegen de Romeinen, die zullen erdoor aangewakkerd zijn. Maar het zijn kennelijk vooral wat andere gedachten die hen bezighouden. Want hoe moet je dat nu beoordelen? Wie stonden er nu in hun gelijk? Die mannen van Galilea of Pilatus en zijn soldaten? En ze gaan ermee naar de Heer Jezus. En de mensen zijn benieuwd hoe hij daar tegenaan zal kijken. Want zelf kwam hij toch ook uit Galilea, zeker? En was er ook niet een van zijn discipelen die bijgenaamd was Simon Zelotes, Simon de Zeloot, die op enige wijze ook relaties had met die Zelotenbeweging. En had hij niet zojuist gesproken, we hebben het gelezen, over de tekenen der tijden, over het verstaan van de dingen? Wel nu, zou hij dan toch de Messias zijn die in dit geval wijze woorden weet te spreken? En zou hij nu misschien eindelijk het volk gaan verlossen van hun bezetter? En zou dan toch de glorieuze doorbraak van het koninkrijk van God zich baan gaan breken? Hoe dan ook, wat denkt hij van dit geval? Hoe ziet hij ze? Als vrijheidsstrijders, wie verzet te waarderen is? Of waren ze misdadigers? Grote zondaars die nu door God gestraft worden. En zo gemeente, zo komen ze... Ja, we mogen wel aannemen, en dat merken we aan de reactie van de Heer Jezus. Zo komen ze niet alleen met hun vragen, maar zo komen ze met hun stellingen. Met hun eigenmachtige beweringen. En ze beseffen niet dat ze met heel hun vraagstelling, heel hun probleemstelling, vooral hun eigen plaats ten opzichte van deze dingen ontmaskeren. Ze staan namelijk, gemeente, waar? Ze staan op de toeschouwersplaats. Nou, dat gebeurt wel meer. Als er opstootjes zijn, als er dingen aan de orde zijn in de straten, van de steden, dan zijn er altijd mensen die op veilige afstand, maar daar toch naar staan te kijken. Ze zijn toeschouwer en ze hebben hun mening erover. Maar zelf blijven ze buiten beeld. En hun eigen leven heeft er kennelijk niets mee te maken. Gemeente, als je denkt dat je daarmee bij de Heere Jezus terechtkomt, terecht kunt, dan heb je het echt wel mis. Nou, zo gebeurde het. Dat was dan die ene gebeurtenis. En er was er nog wat gebeurd, ongeveer in diezelfde tijd, ook in Jeruzalem. Een ongeval, een bedrijfsongeluk waarschijnlijk. Een ongeluk, we kunnen ons het wel voorstellen, bij de aanleg van de Jeruzalemse waterleiding, waarbij welgeteld 18 bouwvakkers onder het puin van een instortende toren of een torenmuur bedolven werden. En ook hier komen de vragen. Is dat Dodo's schuld? Deugden die stijgers soms niet? Waren ze soms te onvoorzichtig geweest? En hoe ligt dat dan met de diepere achtergronden? En de Joden wisten wel dat de heidenen in zulke gevallen spraken over, en wij misschien ook wel eens, spraken over het noodlot. Over de grillen van de godin Fortuna, die naar haar eigen goeddunken beschikt over het lot van mensen en die plotseling kan toeslaan. En die altijd machtiger is dan jij denkt. En die jou zomaar ineens treffen kan, zomaar omdat zij dat wil. Fortuna, voor wie je steeds op de hoede moet zijn. Maar die je toch niet ontlopen kunt. Wel, dat was de heidense wijsheid. Van waaruit de Grieken en Romeinen antwoord gaven op hun levensvragen. Maar de Joden wisten wel, dat is dwaasheid. Daar geloofden ze niet in. Dat hoorden ze wel anders in de synagoge bij de voorlezing van de schriften van Mozes. Daar hadden ze onderricht in ontvangen. De God van Israël, dat was de God van, ja, zeker wanneer de profetenboeken aan de orde kwamen, dat was de God van gericht en van oordeel. En dat heeft altijd te maken met zonde en schuld. En met zijn toorn over de zonde. En de openbaring van zijn toorn is geen willekeur. Zo kenden ze de God van Israël wel. Zijn kastijdende straf, zijn tuchtigend oordeel was over allen die van zijn wegen afweken en in zijn paden niet gaan. Ze waren best orthodox, die mensen van Jeruzalem, die zo hun gedachten hadden over alles wat er gebeurd was. En ze wisten het wel. Onze God is een heilig God. Je kunt voor hem niet bestaan. En ze wisten het wel, gemeente, wat wij bij tijden wel eens zingen. Zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn rechterregeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En heeft het daar soms mee te maken? Ze kenden de psalmen ook wel, dat God zelf klaagt over, och, En ik geef het dan maar even door in onze berijming. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad op mijn effen paan ijverig willen gaan. Naar mijn welbehagen. Zo beseften ze het wel. Zo liggen de dingen bij God. En bij dit soort geweldige catastrofes, de ene en de andere, betrokken ze dat op de kaders en de woorden die ze kenden uit de geschriften waarmee ze opgevoed waren. Maar gemeente, en dat doen wij ook, denk ik. Of niet? Dat doen wij ook. Ja, toch? Wij weten dat zonde schuld brengt bij God. En dat onze schuld de toorn van God oproept. We kennen dat diepe woord, toch? En we treffen het aan, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. En vanaf deze kansel en de kansel in de Bethelkerk zal dit woord ook best af en toe eens geciteerd zijn en nog worden vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Toorn, gramschap van God. En als er dan wat gebeurt, dat zien we hier. Wat doen ze? Die orthodoxe, rechtzinnige mensen. Ja, eigenlijk moeten we zeggen, ze keren het om. Ze gaan redeneren. Ze redeneren vanuit de straf naar degene die, die Galileërs en die bouwvakkers. En ze zeggen het tegen elkaar, er is wat vreselijks gebeurd in die moord op de Galileërs en die mensen onder de muur van Siloam. Dat zal toch wel Gods straf zijn op de zonde van de mensen. Deden zo de vrienden van Job het ook niet, jongens en meisjes? Job. Ja, aan het begin van het boek Job lezen we het. Het oordeel van de Heer over hem. Job rechtvaardig. Wandelend in de wegen van de Heer. Maar die vrienden van Job, die zagen er anders tegenaan. Job, alles wat jou overkomen is. Verschrikkelijk. En dan op één dag. Daar ligt toch een geweldige boodschap in, Job. Dat stelt jou toch in gebreken. En zelfs de discipelen van de Heer Jezus, toen ze een blind geborene zagen en ze zeiden het tegen elkaar, zou deze gezondigd hebben of zijn ouders? Want dat er iets aan ten grondslag ligt. Wel, volgens deze beschouwing moesten volgens de Jeruzalemmers ook die Galileërs en die omgekomen bouwvakkers het kan toch niet anders, wel vreselijke zondaars zijn geweest. En gemeente, dan stappen ze op de Heere Jezus af. En ik zei het al, met welke houding? De houding van een toeschouwer. Mensen met een mening, met een standpunt. En die allerlei redeneringen te bedden brengen. En zelf buiten schot blijven. Een waarheid debiteren, maar in kilheid. Gemeente, de lijn naar ons en ik deed het, ik trok hem eigenlijk al. Net zo goed naar mezelf en naar u en jou. Hoe zien wij er tegenaan, tegen het lijden van anderen? En er is wat leed, er is wat leed. Sinds die 11 september 2001, wat is er allemaal niet gebeurd? Wereldwijd en in dit dorp, ieder weet het wel. Een jonge knul die verongelukt. Een meisje dat een ernstige ziekte treft. Ouders die hun kind verliezen. Moeite en zorg. En we praten erover toch? En we voelen warmte in medelijden, zeker. Maar gemeente, de vraag is, waar brengt het me? Waar brengt het me? Wat doet het me? Wat zegt het mij persoonlijk? Moet ik nog een keer wijzen naar de coronacrisis? Dat zal al menig keer vanaf de preekstoel gedaan zijn, gemeente. Maar dit verband wijst er wel op. De vraag is, en ik vraag het net zo goed aan mezelf nogmaals. heeft het mij stilgezet? Kwam ik erdoor in inkeer? Of heb ik er een verklaring voor? Nee, wij gaan niet zo ver. Dat doen we niet. Nee. We gaan niet zo ver als die mensen in Jeruzalem, die van het oordeel terugredeneren naar de mensen die het getroffen is. Maar toch, gemeente, als Gods oordelen door de wereld gaan, dat is toch niet te sterk gezegd. Die polycrisis, hè, waar ik het zojuist over had. Al die ontwikkelingen die er zijn. We spreken over een stikstofcrisis, over een vluchtelingencrisis, een klimaatcrisis, een energiecrisis. En dan vergeten we misschien de geestelijke crisis. Wanneer wij namelijk nalaten om voor deze God te leren buigen en hem nodig te krijgen. Gemeente, God is God. Dat is niet zomaar makkelijk gezegd. God is God. Nou, ze komen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus kent hun hart. En hij brengt onder woorden wat ze denken. Zouden die Galileërs soms groter zondaars zijn geweest dan wij zijn? Heimelijk zouden we het zomaar kunnen denken. En die 18... op wie de toren van Siloam viel, waren ze groter schuldenaars dan ik ben? Wat er gebeurde. Dit gebeurde dus. En nu de reactie van de Heer Jezus. De Heer Jezus, gemeente, hij gaat, dat is ook een voorrecht, dat is ook een wonder. Hij gaat die listige vragenstellers, hij gaat die redenerende mensen van antwoord dienen. Dat is niet vanzelfsprekend. Dit is Lucas 13. Nou, de Heer Jezus heeft al heel wat gepreekt in Jeruzalem. Hij heeft heel wat woorden doen horen. Hij, de Heer Jezus, geliefde gemeente. De Heer Jezus als de prediker bij uitstek. De Heer Jezus die in alle eeuwigheid, hebt u wel eens bij stilgestaan, die in alle eeuwigheid vertoefde in de schoot van de Vader. Lees het maar na in Johannes 1. En het wordt ons zo gezegd, denk ik, dat opdat we ons realiseren dat de Heer Jezus, menselijkerwijs gesproken, zijn oor te luisteren legde in alle eeuwigheid. Zijn oor te luisteren legde bij het hart van de Vader. En als hij dan op aarde komt, u leest het ook in Johannes 1. Dan komt hij de Vader verklaren. Dan komt hij in deze wereld openbaren wat er in het hart van de Vader is. Dat is de prediking van de Heer Jezus. En hij had al gepreekt daar in Jeruzalem. En hij had gepreekt in Galilea. En in Samaria en in het Overjordaanse. Tijden, maandenlang, achtereen. En de mensen hadden zich verwonderd en ze hadden gezegd, deze spreekt als een machthebbende. Geheel anders dan de schriftgeleerden. En nu komen ze met deze dwaze voorstelling en deze listige vragen en deze opmerkingen vol van zelfgenoegzaamheid en eigen gerechtigheid. En de Heer Jezus had kunnen zeggen, wil je maken dat je wegkomt? Denk je dat ik met jullie, op dit niveau met jullie in gesprek ga? En gemeente, hij doet het wel. Hij doet het wel. Is het mij? Is het u? Is het jou wel eens een wonder op dit ogenblik dat we weer in de kerk zitten? Dat er opnieuw een woord van God, gemeente, tot ons komt. Oh ja, door allerlei zwakke dienaren. Door mensen. Vertolkt. Vertolkt door mensen, jawel. In de schamelheid van hun woordenschat. Dat stelt op zichzelf niet veel voor. En toch, gemeente, de Heilige God wil zich ervan bedienen. Is het hier wel eens een wonder, jongens en meisjes, dat je weer naar de kerk mag. Dat de Heer weer, ja, dat is die volgende geschiedenis, daar gaan we nou niet op in. Daar bent u dit jaar mee begonnen, begreep ik. Dat de Heer opnieuw mest om de boomstam van je leven legt, in plaats van dat hij de bijl opheft. De Heer Jezus gaat met ze in gesprek. Maar als hij spreken gaat, gemeente, dan zegt hij niet wat ik graag wil horen. Hij plakt geen pleisters en hij smeert geen zalf. Nee. Nee, zegt de Heer Jezus. Nee. Maar als je je niet bekeert, zo zul je allen desgelijks vergaan, zoals die Galileërs. Nee, zegt de Heer Jezus. Maar als je niet bekeert, zo zul je allen desgelijks vergaan, zoals die mannen onder die torenmuur. Evenzo, u allen, als je je niet bekeert. En wat doet de Heer Jezus hier? Gemeente, als hij deze woorden toevoegt aan deze redenerende, glad redenerende mensen, dan haalt hij ze uit hun toeschouwersrol. Dat doet hij. Hij trekt ze weg. En waar zet hij ze dan? Waar hij ze zet, gemeente, hij zet ze voor het aangezicht van de Heilige God. En daarmee, gemeente, doet de Heer Jezus, laat ik het gelijk actualiseren en toepassen. En daarmee doet de Heer Jezus wat hij verwacht van elke dienaar van het woord, dat hij doet in de prediking van het evangelie. Een mens voor God stellen. Denk niet dat de prediking bestaat en bestaan mag uit allerlei vrijblijvende praatjes en mooie verhalen en voorspelbare woorden en kunstige zinnen en pronkerige gedachten. Gemeente, de prediking van het woord van God is dat ik voor het aangezicht van de Heilige God word gesteld. Dat ik, jazeker, niet die ander, maar ik, heel persoonlijk. In de tijd dat er in de kerk nog Latijn werd gesproken door de theologen, klonken wel eens deze woorden. Tua res agitur. Er zijn er onder ons denk ik wel die het zo vertalen kunnen. Tua res agitur. Dat betekent, het gaat om jou. Jouw zaak is aan de orde. Niet dat van die ander. Zit niet te kijken naar een ander in je kerkbank. En stoot niet je man of vrouw aan en zegt, nou dan moet die eens goed luisteren vanavond. Het gaat om jou, om u, om mij, gemeente. Lezen we dat niet? Als de apostel Paulus zijn boodschap aan de Korintiërs toespitst. En hij even iets zegt over zichzelf. Dan zegt hij, weet je wie ik ben? Weet je wie ik ben? Ik ben een ambassadeur. Ik ben een gezant van Christus. En als ik spreek en als ik schrijf, dan is het alsof Christus zelf u bidt. Dan gaat Christus zelf door de knieën. En dan zegt hij het. Laat je toch met God verzoenen. Heel persoonlijk. Laat je toch met God verzoenen. Paulus, waarom zeg je dat zo scherp? Waarom zo doelgericht? Waarom zo scherpe pijl? Waarom toch? Waarom kun je de mensen toch niet met rust laten? Waarom jaag je ze altijd op? Paulus zegt, weet je waarom? Weet je, gemeente, het was bij de Heer Jezus ook. Paulus zegt het zo, de liefde van Christus, die dringt me. Gemeente, het was de liefde, dat was niet zijn liefde tot Christus, ja dat ook. Maar dat was de vrucht. Maar dat was de liefde die Christus en hem had betoond. En Paulus wist, hij zegt, ik ben de allerbelangrijkste van de zondaar en ik ben de grootste. En als het nou voor mij kon, dan kan het voor jou ook. Daarom, de liefde van Christus dringt me. En daarom ben ik een gezant van Christus wegen. En zegt hij nog wat. Heeft nog een motief. Wetende de schrik des Heren. Wat is dat? Hij zegt, ik ben er zelf achter gekomen. Hoezeer de Heren te vrezen is. Want hij is een heilig en een almachtig God. Wel, zo hier de Heere Jezus, gemeente. Heilzaam, maar juist daarom scherp. Voelt u dat? Voel je het wel eens prikken? Voel je het wel eens prikken? Voel je het wel eens steken? Denk je wel eens, nou, dominee, hou op. Je komt me te dichtbij, je gaat op mijn tenen staan. Voel je het wel eens? Als het niet zo is, gemeente, dan neem ik maar aan dat het dan niet aan de dominee ligt, want dat zal best gebeuren. Maar dan heb je je hart gepantserd en dan dringt het niet door. Maar de Heer Jezus, hij is vlijmscherp. Hij zegt, nee, redeneer niet over anderen. Maar als jij je niet bekeert, zo zul je allen desgelijks vergaan. Hij haalt hun dus uit hun toeschouwersrol. En hij stelt ze voor het aangezicht van de Heilige God. En daarmee, gemeente, en dat heb ik nog niet eens gezegd, daarmee heeft hij de diepste ernst en het allergrootste gewicht op hun harten gelegd. Als je niet bekeert, dan zul je vergaan. Kun je het je voorstellen? Dat je vergaat. Zoals al die boekhouders en weet ik wat ICT'ers in het World Trade Center. De gemeente die vergingen. Je zult daar op de, weet ik, op de 98ste verdieping je werkplek hebben. En ineens komt een vliegtuig je etage binnen. Woem. Dan ben ik er niet meer. Vergaan tot stof en as. En anderen. Anderen die zich gingen reppen om nog op tijd weg te komen. Velen is het gelukt, maar anderen niet. De gebouwen storten als een paddenstoel ineen. Je zult vergaan. En dan zegt de Heer Jezus, misschien vindt u het wel te scherp. Misschien zeg je wel, dominee, hou op, want ik ga er vannacht nog over dromen. Ik lig er vannacht wakker van. Nou, doe dat maar. De Heer Jezus zegt, je zult evenzo vergaan. Desgelijks vergaan. Dat betekent met geweld vergaan. Door wie? Gemeente door God. Door God. God zit in zijn troon. Ja, daar zetelt hij. Hij is de rust zelf. Zeker, want hij beheerst alles. Het hele heelal en het hele mensengebeuren. Hij zit in zijn troon. Maar wee als hij opstaat. Wee als hij opstaat. Als de Heere zal opstaan tot de strijd. En als hij zijn haters wijd en zijd verjaagt. Verstrooid doet zuchten. Had je dat nou gedacht? Dat dat de prediking van de Heere Jezus was? Ik heb wel eens iemand horen zeggen. Ja, die preken van die scherpe profeten in het Oude Testament. Nou zeg, nou, dan de Heere Jezus nog eens. Dan de Heere Jezus nog eens. Een lieve man. En ze bedoelden een lievige man. Maar gemeente, dan heb je wel vreest. Oh jawel. Hij strekte zijn armen uit en hij zei, kom herwaarts tot mij. En gemeente, dat geldt nog. Dat geldt nog. Dat mag ook vanavond klinken. Komt allen tot mij. Komt herwaarts tot mij. Zeg, kom maar hierheen. Kom herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast is. Bij dat. Die vermoeid en belast is. En ik zal je rust geven. Is de ware rust aanbrenger. Ik zal je rust geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ik zal rust geven aan je ziel. En mijn juk, oh het kan dikwijls zwaar zijn. Mijn juk is toch zacht. Want ik til er aan mee. En mijn last, oh wat lijkt die dikwijls zwaar. In uw leven, in jouw leven. De Heere zegt, is toch licht. Als je achter mij aankomt. Prediking van de Heere Jezus. En toen die vaders en moeders met hun kinderen kwamen en de discipelen zeiden, nee, dat niet. Daar heeft de Heere Jezus geen tijd voor. Toen zei hij, laat ze toch tot mij komen. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. De Heere Jezus. Gemeente. Nou. Wat moet er dan dus gebeuren? Wat moet er in jouw leven, in uw leven gebeuren? Ooit eens en daarna steeds. Bekering. Wat is dat? Bekering. Nou, dat is het bekendste voorbeeld en op catechisatie zal het ook als voorbeeld aangehaald worden. Dat is wanneer die verloren jongen, weet je wel, we kennen hem wel, die knul, die tot zijn vader bestond te zeggen, geef mij je deel dat mij toekomt, hoor hem eens, dat mij toekomt. En ik kreeg het nog ook. En toen ging hij weg. En hij verkwiste het. Totdat hij aan de grond kwam te zitten. Die knul. Die daar helemaal, dat hij alles verloren had. Zijn geld, zijn goed, zijn vrienden, zijn toekomst. En zijn vader. Zijn vader. En toen ging hij denken aan zijn vader, gemeente, dat is bekering. Toen ging hij denken aan zijn vader. En hij ging beseffen wat een goede vader hij gehad had. En dat hij het nu zich waardig had gemaakt dat hij nooit meer bij die vader zou kunnen zijn. En dat was zijn nood en dat was zijn schuld. En toen kwam hij, zo zegt de Heer Jezus in die bekende gelijkenis, toen kwam hij tot zichzelf. Nou, dat is bekering. Tot jezelf komen. Tot jezelf inkeren. De werkelijkheid van je leven gaan zien. En dat gaat niet meer over een ander. Over een ander. Hij had dan over die vrienden kunnen denken allemaal. En over die baas van die varkens. Hij kwam, gemeente, tot zichzelf. Van de genade. Als je tot jezelf mag komen. Hij keerde in tot zichzelf. En van de zonde had hij zich al afgekeerd. En waar het hem toen om ging, zou er een mogelijkheid zijn dat hij zou heen mogen keren tot de Vader? Tot zichzelf gekomen zijnde, ging hij zijn zonde belijden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard om mijn Vader, om uw kind genoemd te worden. Zo komt hij tot zichzelf. Dat is bekering. En concreet? Nou, vul dat nou eens zelf in, jongens en meisjes. Maar niet alleen de jongens en meisjes, maar ieder van ons. Gemeente, bekering is wanneer je een antwoord vindt, een godvruchtig antwoord vindt op de vraag waar je hart is. Want dat geeft tegelijkertijd aan waar je schat is. Waar het je om gaat. Wat de hoogste prioriteit heeft. Wat je niet missen kan. En dat is bovenal een naam. Een naam. Geef mij Jezus. Jezus. De zaligmaker. De redder. De verlosser. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Ja, het is een beetje jargon. Maar het heeft wel een diepe inhoud. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dat. Gemeente, wanneer je nood en ellendigheid, een klassiek woord, je nood en ellendigheid recht en grondig leert kennen, zodanig, dat je het je niet meer permitteren kunt om buiten God en zijn Christus te blijven. Begrijp je dat? Ik kan het me niet meer permitteren. Want zonder hem zal ik vergaan. O God, wees mij de zondaar genadig. Heren, als u in het recht zult treden en mijn zonde en ongerechtigheid gadeslaat, heren, dan smelt ik al weg. Dan ben ik er al niet meer, maar o God, wees mij genadig. En dan oog ontvangen, ja, dat krijg je. Gemeente, dat verkondig ik ook. Dat geeft de Heere. Oog ontvangen voor Gods lieve Zoon. Want de Heer is geen tiran. Gemeente, het behaagt de Heer wanneer je welbehagen ontvangt in zijn Zoon. Want hij heeft zelf een welbehagen in zijn Zoon. Was dat niet toen de Heer Jezus zich liet dopen? En God de Vader zag het. God de Vader zag het wat daar gebeurde. Dat zijn lieve Zoon, die hij met een gigantische missie naar deze wereld gestuurd had, dat hij zijn taak op ging nemen en dat hij in het water van de dood onderging in de doop. En toen, gemeente, toen kon God de Vader het niet meer houden. Toen brak zijn hart. Toen brak zijn hart open en zijn mond en de hemel scheurde. En dan zei het, hij is het. Hij is het. Hij die door Johannes de Doper was aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het. Deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En 3 jaar later op de berg der verheerlijking hetzelfde. Als de Heer Jezus aanstalten maakt om de diepe afgrond van zijn lijden in te gaan, dan nog eens. En dan voegt de Vader eraan toe. Hoort hem. Gemeente, dat is bekering. Hoort hem. Wanneer ik horig word, wanneer ik gehoorzaam word aan hem. Zoals Saulus op de weg naar Damascus. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En zo niet. Ja, dat moet ik ook zeggen. Zo niet. Indien ge u niet bekeert, dan zult gij allen, ja allen, gemeente, dat is stuk voor stuk. Dat is heel persoonlijk. Dat is ik en ieder ik. Zo zult ge allen desgelijks vergaan. Zo, gemeente, had Johannes de Doper het al gezegd. Toen hij de prediking van de Heer Jezus in het vooruitzicht stelde. Dat zou de prediking zijn, wiens wan in zijn hand is en is als een dorsvloer doorzuiveren. Dan komt er scheiding. Zoals in de prediking van de Heer Jezus het altijd om twee dingen gaat. Nou ja, zie het maar na in de gelijkenissen. Ik zal de voorbeelden u niet noemen, maar u weet het wel. En dan zegt Johannes, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Gemeente, dat is het gewicht. Dat is het gewicht. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Hoe dan? Dan stel ik me voor dat een stel houthakkers bezig is. Ze zijn druk bezig, een hele ochtend. En dan is het schafttijd. En dan verwijderen ze zich een ogenblik van de bomen. En waar leggen ze hun bijl neer? De bijl aan de wortel van de boom. Waar leggen ze hun bijl neer? Gemeente, bij de boom die na de schafttijd het eerst aan de beurt is. Dat is de prediking van de Heer Jezus. Dat is het gewicht. Zo zult ge allen desgelijks vergaan, als u zich niet bekeert. Gemeente, dat is de prediking. Ik zal niet proberen nog een paar mooie zinnen eraan toe te voegen. Maar dat is de prediking van vanavond. Zalig wie het woord van God hoort en verstaat. Amen.